Josima hoofdstuk 23 vanaf vers 1. En het geschiedde na vele nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondomheen en Josua oud geworden en welbedaagd was, zo riep Josua gans Israël, hun oudsten en hun hoofden en hun richters en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen: ik ben oud geworden en welbedaagd, en gij lieden hebt gezien alles wat de Heer uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. Want de Heer uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen, ten erfdeel voor uw stammen, van de Jordaan af met al de volken die ik uitgeroeid heb, en tot de grote zee tegen de ondergang der zon. En de Heer uw God zelf zal hen uitstoten voor ulieder aangezicht, en hij zal hen van voor ulieder aangezicht verdrijven, en gij zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de Heer uw God tot u gesproken heeft. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand. Dat gij niet ingaat tot deze volken, deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Gedenkt ook niet aan de naam hunner goden en doet er niet bij zweren en dient hen niet en buig u voor die niet. Maar de Heer uw God zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op deze dag gedaan hebt. Want de Heer heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken, en u aangaande, niemand heeft voor uw aangezicht bestaan tot op deze dag toe. Een enig man onder u zal het 1000 jagen, want het is de Heer uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Daarom bewaart uw zielen naastiglijk dat gij de Heer uw God lief hebt. Want zo gij enigszins afkeert en het overige van deze volken aanhangt, van deze die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert en gij tot hen zult ingaan en zij tot u, weet voorzeker dat de Heer uw God niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven. Maar ze zullen jullie zijn tot een strik en tot een net en tot een geesel aan uw zijden en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land het welk u de Heer uw God gegeven heeft. En ziet, ik ga heden in de weg der ganse aarde, en gij weet in uw ganse hart en uw ganse ziel dat er niet een enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heer uw God over u gesproken heeft. Zij zijn u alle overkomen en er is van dezelfde niet een enig woord gevallen. En het zal geschieden gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn die de Heer uw God tot u gesproken heeft. Alzo zal de Heer over u komen laten al die kwade dingen, totdat hij u verdelgen van dit goede land, het welk u de Heer uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond des Heeren uw schats overtreedt, dat hij u geboden heeft, en gij heen gaat en dient andere goden, en u voor dezelfde nederbuigt, zo zal de toorn des Heeren over u ontsteken, en gij zult haastiglijk omkomen van het goede land, het welk hij u gegeven heeft. Tot zover. En in dit hoofdstuk zijn we dan feitelijk in wat je zou kunnen noemen de epiloog, het nawoord aan het eind van heel deze geschiedenis, waarin Josua als het ware afscheid neemt van het volk, hier in hoofdstuk 23 en hoofdstuk 24 overigens, want ook in hoofdstuk 24 spreekt hij het volk als zodanig toe, waarna dan in het laatste deel van hoofdstuk 24 nog sprake is van het overlijden en van de begrafenis van Josua. En nog zo het een en ander, maar daar hebben we het nog over. Maar het zijn inderdaad de afscheidswoorden van Josua. Wij kennen trouwens ook afscheidswoorden van zijn voorganger, Mozes. Want eigenlijk is het zo dat het hele boek Deuteronomium niet anders is dan de redenvoering van Mozes. Althans, zo is het tot ons gekomen. Redenvoering van Mozes alvorens hij zou overlijden. En alvorens een eind zou komen aan zijn bediening. En Josua doet hier precies hetzelfde. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij gezien, noem ik maar even voor de volledigheid, in hoofdstuk 20 de instelling van de vrijsteden. Daarna in hoofdstuk 21 de toewijzing van nog 42 steden aan de Levieten. Dat wil zeggen, de vrijsteden waren Levitische steden, maar ze kregen er nog 42. Dat waren dan geen vrijsteden, maar wel steden die aan Levi gegeven werden. En in hoofdstuk 22 krijgen die 2,5 stam, namelijk de stam van Ruben en Gad en de halve stam van Manasse, hun ontslag uit militaire dienst, om zo te zeggen. Ze mogen terugkeren naar het Overjordaanse. Jordanië heet het tegenwoordig, hè? Naar het Overjordaanse. Het land immers wat zij ten erfdeel ontvingen. Maar eerst moesten ze mee immers met de rest van het volk om de rest van het land te veroveren. Maar daar is allemaal een eind aan gekomen, aan het eind van hoofdstuk 22. En daarna zit er kennelijk een flink gat in de chronologie tussen hoofdstuk 22 en hoofdstuk 23. Want hoofdstuk 23 opent met het geschieden na vele dagen. En je mag aannemen dat het in de praktijk gewoon betekent na vele jaren. Maar het geschiedde na vele dagen, nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondomheen. En Jozua inmiddels oud geworden was en wel bedaagd. Dat is een aardig verhaal, want Jozua begon pas oud te worden nadat hij eerst in het beloofde land was aangekomen. Want in de woestijn verouderde hij niet. Het mag dan zo zijn dat hij jaren doorgeteld hebben. Maar hij begon pas oud te worden. De Heer zei het hem trouwens een paar hoofdstukken eerder, dat hij oud werd. Hij had het zelf zeker niet in de gaten of zo. Maar vooruit. Maar hier staat dan uitdrukkelijk dat hij inderdaad oud geworden was en wel bedacht. Dat betekent dat er wat jaren overheen gegaan zijn. Wij weten niet precies hoeveel. Het maakt trouwens voor de doorgaande chronologie van de Bijbel, de doorgaande tijdrekening dus van de Bijbel, maakt het verder niks uit. Wij hoeven hiervan geen datum te weten. Maar we weten het niet, de schatting is dat het ligt tussen de 10 en de 20 jaar sinds, laten we zeggen, sinds het voorgaande hoofdstuk. Maar precies weten we het niet, het maakt ook niet zoveel uit natuurlijk. Maar het is inderdaad aan het eind van zijn leven. Merkwaardigerwijze, er is geen sprake van een opvolger meer. Het was eerst Mozes, daarna was het Jozua en dat is het einde van het verhaal. Want daarna komen we terecht in de zogeheten geschiedenis der Richteren. De naam ontleent aan de naam ook van het overeenkomstige Bijbelboek wat deze geschiedenis beschrijft. Waarin Israël helemaal geen regering had of iets dergelijks. Maar waarbij wel af en toe iemand optrad, kennelijk namens de Heer, om weer orde op zaken te stellen. Maar zodra orde op zaken gesteld was, verdween de richter weer van het toneel. Dat wil zeggen, het was een incidentele functie en het had ook niks te maken met heerschappij over het volk of zo. Maar bij gelegenheid moest er gewoon iemand zijn die de leiding op zich nam om het volk weer in het juiste spoor te krijgen en bij gelegenheid ook weer te verlossen van de vijanden die het volk overrompeld hadden. Precies overigens zoals Jozua hier in hoofdstuk 23 aankondigt, maar ook zoals Mozes aan het eind van zijn bediening, aan het eind van zijn loopbaan had aangekondigd. Want om dan maar even aan te sluiten bij de laatste verse van Jozua 23, daar wordt gezegd namelijk in vers 14... dat al die goede woorden die de Heer tot het volk gesproken had, daarvan was er niet één gevallen of uitgevallen. Dat betekent dat de goede woorden die de Heer gesproken had tot Israël op voorhand, dat die ook inderdaad allemaal vervuld waren. Dat wil zeggen, van de Heer kon men op aan. Als de Heer sprak, dan was het die Heer waarvan wij bij andere gelegenheid leren dat hij bij machte was om te doen hetgene hij ook beloofd had. En we hebben een God die getrouw is, immers. En hij doet ook inderdaad wat hij beloofd heeft. En de gedachte is dan ook dat als hoofdstuk 1 zegt, of als vers 1 zegt, sorry, als vers 1 van dit hoofdstuk zegt, het geschiedde na vele dagen, dan weten we weliswaar niet hoeveel dagen het waren. Maar we weten uitdrukkelijk wel dat het lang genoeg was voor het volk om te kunnen ervaren, om ervaren te hebben, dat inderdaad de woorden, dan wel de beloften Gods, aan hen vervuld zouden worden. Overigens ook lang genoeg kennelijk om onder ogen te kunnen zien wat de gevaren waren die het volk nu alsnog bedreigden. Maar daar hebben we het nog over. In elk geval, vers 14, daarin zegt Jozua dat inderdaad van al die woorden Gods er niet één was uitgevallen. Maar hij zegt dan ook, ja, dat betekent dat alle woorden die God gesproken heeft ook van toepassing zullen zijn in de toekomst. Daar kun je dus net zo goed van op aan. Op dezelfde wijze als dat wij zeggen, dat aangezien de profetieën in het verleden en tot op heden inderdaad naar de letter vervuld zijn, kunnen we er zeker van zijn dat dat in de toekomst ook zal gebeuren. Een vanzelfsprekende zaak. Maar hier zegt Jozua dat ook. Hij zegt namelijk in vers 15, en het zal geschieden, gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn die de Heer uw God tot u gesproken heeft, alzo zal de Heer over u komen laten al die kwade dingen, totdat hij u verdelgen van dit goede land, het welk u de Heer uw God gegeven heeft. Want dat zal inderdaad gebeuren op basis van de overtreding van het volk, zoals het in vers 16 heet, of gewoon zoals het ook in vers 16 heet, wanneer men zich zal buigen voor andere goden. Want als men zich buigt voor andere goden dan de God van dit land, heeft men het recht verspeeld om in dit land te wonen. En dat is in het algemeen de gedachte zoals die vervolgens in het Oude Testament met betrekking tot Israël naar voren wordt gebracht. Om diezelfde reden stellen wij dus ook vast dat de tegenwoordige Joodse staat naar Bijbelse maatstaven dus ook geen recht van bestaan heeft. Want een ongelovig volk wordt niet geacht te wonen in het land van de Heer zelf. En daar gaat het maar om. Men is hem ongehoorzaam en men heeft dus geen recht te wonen in zijn huis. Dat is van oudsher gezegd via Mozes al, via Jozua wordt het hier eigenlijk alleen maar herhaald. En het is uiteraard nog steeds van kracht. En dat betekent dat ook deze woorden nog steeds van kracht zijn. En dat wanneer men niet trouw is aan de Heer, zal de Heer hen alsnog, het zal de laatste keer zijn inmiddels, maar zal de Heer hen alsnog uit het land zetten. Zetten is een wat erg positief woord in dat verband eigenlijk, want het is meer leggen hoor, maar vooruit. Hij zal hen uit het land verstrooien, hij zal hen doen omkomen in het land zelfs, wordt bij gelegenheid gezegd. Maar de gedachte is inderdaad die van herhaling van wat Mozes al gezegd heeft. Wij vinden dat ook uitgebreid in bijvoorbeeld, ja in elk geval in Deuteronomium, maar ik ben altijd geneigd te verwijzen naar Deuteronomium 28. Ik aarzel er ook altijd bij, omdat het zo'n lang hoofdstuk is. En omdat men eigenlijk niet gewoon maar één vers uit het hoofdstuk kan nemen en zeggen, kijk, hier staat het. Het hele hoofdstuk gaat over niks anders dan dat. Er staat in mijn Bijbel dan ook boven zegeningen en vervloekingen. Want men heeft er niks beters voor kunnen bedenken. En terecht natuurlijk, zo is het ook. Want wat aangekondigd wordt in dat hoofdstuk is dat als het volk gehoorzaam zou zijn aan de Heere, als het hem zou dienen, zal de Heere hen doen overvloeien aan goed in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beest en in de vrucht uw lands, op het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. Ik pik me zo op goed geluk een vers eruit, hè. Dit was vers 11 van Deuteronomium 28. Enzovoorts. Maar aan de andere kant wordt net zo goed aangekondigd dat als men de Heer ongehoorzaam zal zijn, dan zal de Heer niet zegeningen, maar vloek over hen brengen. De Heer is namelijk niet neutraal, hij trekt zich ook niet terug, maar hij zou zich actief bezighouden met dat volk in het land inderdaad. Het gaat dus over precies dezelfde omstandigheden als waar Jozua over spreekt. En ik lees bijvoorbeeld Deuteronomium 28 vers 15. Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebieden, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Vervloekt zult gij zijn in de stad en vervloekt zult gij zijn in het veld, enzovoort. Vers 18, vervloekt zal zijn de vrucht uw buiks en de vrucht uw lands. In vers 11 was dat nog een zegening en nou is het ineens een vloek geworden. Gij zult vervloekt worden in uw ingaan en in uw uitgaan. Vers 19, en dat is heel wat anders dan, de Heere zal uw ingangen en uw uitgangen bewaren. Ook zo'n bekende uitspraak, want het is volstrekt het tegenovergestelde. De Heere zal u zenden onder de vloek, vers 20, de verstoring en het verderf in alles waaraan gij uw hand slaat dat gij doen zult, totdat gij verdelgd wordt en totdat gij haastelijk omkomt vanwege de boosheid uw werken waarmee gij mij verlaten hebt, enzovoorts. En zo gaat het hele hoofdstuk eigenlijk verder. En eigenlijk is het ook in zekere zin de samenvatting van heel de geschiedenis van het volk als zodanig. Vanaf, laten we zeggen, Mozes. Of anders moet ik zeggen, vanaf dat men in Canaan aankwam. Tot aan de uiteindelijke verstrooiing van het Joodse volk, gelijk het is ten deze dagen. Want de laatste verse van Deuteronomium 28... spreken over de uiteindelijke verstrooiing van wat er van Israël over was, het Joodse volk, in de eerste jaren, decennia, van onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen, sinds de eerste komst van Christus. Dat is misschien niet algemeen bekend, maar vers 68 is toch heus duidelijk genoeg. Daar bestaat ook niet echt twijfel over. Nou ja, er bestaat altijd twijfel over de Bijbel uiteraard. Hè. Er zijn altijd mensen die dat in stand houden. Maar waar men gelooft in de Bijbel als het woord Gods, is er geen enkel twijfel. Namelijk, de Heere, er staat in vers 68, de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg waarvan ik u gezegd heb, gij zult die niet meer zien. En al daar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen, tot dienstknechten, tot dienstmaagden, maar er zal geen koper zijn. En dat is precies wat uiteindelijk beschreven wordt door Flavius Josephus, die tijd heeft meegemaakt, dat wil zeggen de tijd van de verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk door de Romeinen. Maar in die jaren of in die tijd zijn talloze Joden gevlucht uit Canaan, inderdaad per schip, zijn in Egypte aangekomen en verkochten zichzelf daar als slaaf in Egypte. En het is erg wrang, omdat daarmee de cirkel rond is. Het volk was afkomstig uit slavernij in Egypte en volgens Bijbelse maatstaven eindigde het ook weer in slavernij in Egypte, letterlijk zelfs. Maar daarnaast moet ik zeggen, overdrachtelijk in elk geval. Dat wil zeggen, men is inderdaad terechtgekomen in slavernij onder de volken als zodanig, in de wereld als zodanig en feitelijk onder de macht van Satan, want daar komt het op neer. En waar de uittocht uit Egypte betekent verlossing uit de tegenwoordige boze wereld als zodanig, betekent terugkeer in Egypte uiteraard dat men weer teruggekeerd is tot, ja, dat heet het eigen uitbraaksel. Sorry, maar zo staat het in het Nieuwe Testament. Maar daar komt het op neer. En zo zou de geschiedenis dus feitelijk eindigen. En het is ook zo gebeurd. Flavius Josephus vertelt erbij dat er uiteindelijk de laatste Joden die in Egypte aankwamen ineens zich niet meer konden verkopen als slaaf, want iedereen had er al een. En de prijs, ja, en de prijs van de slaven was ook al niks meer. De marktwaarde van de slaven was volledig gedaald. Zoveel waren het er, betekent dat dus. Vele duizenden, zo niet tienduizenden. Het is wat jaren geleden dat ik het laatst gelezen heb. Maar het is een verschrikkelijk verhaal trouwens om het te lezen. Maar laat maar zitten. Daarna, kijk, als dit hoofdstuk zou moeten worden samengevat, dan zou dat misschien veel beter kunnen gebeuren aan de hand van het vervolg erop. En dat vervolg erop vinden wij in hoofdstuk 30... Hoofdstuk 29 staat er weliswaar tussen, maar staat profetisch voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Daar heb ik het nou verder niet over. Maar hoofdstuk 30 sluit rechtstreeks aan bij hoofdstuk 28. En daar staat, voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. En daar gaat het om, al deze dingen, met name die uit hoofdstuk 28. Wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, maar in de praktijk allebei dus, deze in de loop van de geschiedenis dan, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb, zo zult gij weder tot geloof komen. Want ter harte nemen, het betekent uiteraard toch gewoon tot geloof komen. Dat kan het niet missen, want Paulus in Romeinen 9 geeft commentaar, Is het Romeinen 9? Nee, het is Romeinen 10. Paulus in Romeinen 10 geeft commentaar op ditzelfde hoofdstuk, op Deuteronomium 30. En zegt in dat verband dat men met het hart gelooft. En zou geloven in de Heere, dan wel in de Heere Jezus. En met de mond belijden enzovoorts. Dus ter harte nemen wil dus gewoon zeggen geloven. Zo verklaart de Bijbel het zelf. En daar staat dus, gij zult het tweede ter harte nemen onder de volken waarheen u de Heer uw God verdreven heeft. Hetgeen dus inderdaad betekent dat deze zegeningen en deze vloek zouden in de loop van de geschiedenis over het volk komen. En kennelijk zodanig dat het volk verstrooid zou zijn onder de volkeren. En daar, en niet in het land, maar erbuiten, daar onder alle volken waarheen de Heer uw God u gedreven heeft, daar zult gij u bekeren tot de Heere, dat is vers 2, daar zult gij u bekeren tot de Heere en zijn stem gehoorzaam zijn, enzovoorts. En dan staat er, en ik zal uw gevangenis wenden, dat is vers 3, en u verzamelen uit alle volken waarheen ik u verstrooid heb, en ik zal u brengen in het land. En dat is inmiddels dan alweer vers 5. En het zijn woorden waar geen enkele twijfel over kan bestaan en eigenlijk ook niet bestaat. Dat wil zeggen, voor zover de woorden serieus genomen worden, zijn ze duidelijk genoeg en betekent het dus zo zonder meer dat men in het buitenland tot geloof zou komen en dan teruggebracht zou worden naar het land enzovoorts. De enige manier waarop men zich hier onderuit kletst, want ik heb daar geen andere termen voor zo gauw, hè, is dat men zei, ja, maar het gaat niet over de wederkomst van Christus en zo, maar het gaat over de Babylonische ballingschap. En de gedachte is dat de Joden in de Babylonische ballingschap ineens weer, de Heere gingen dienen. Er is een sterk verhaal bij, want heel het judaïsme, heel het jodendom, de Joodse godsdienst als zodanig, vindt inderdaad daar zijn oorsprong. En men zegt dan, ja, dat is de bekering van Israël, enzovoorts. En toen kregen ze inderdaad toestemming om terug te keren naar het land, en daarmee is dit dan vervuld. En zo kletst men zich eronder uit. Maar tegelijkertijd illustreert het dat men heel goed weet wat hier staat en ook gelooft wat hier staat. Namelijk dat het volk niet tot bekering zou komen in het land, maar daarbuiten. Alleen het is niet vervuld in de Babylonische ballingschap. Het moet nog vervuld worden in feitelijk in de tegenwoordige ballingschap die door de Joden overigens de Edomitische genoemd wordt. Dat vind ik wel aardig. Omdat als een eind komt aan de tegenwoordige ballingschap van Israël, gaat het via Petra. En dat is de oude hoofdstad van Edom. Maar hoe zij erbij komen om het de Edomitische ballingschap te noemen, is mij volledig ontgaan. Dat heb ik nooit begrepen. Daar heb ik nooit een uitleg van gehoord. Maar ze noemen het zo. De tegenwoordige ballingschap van Israël, of van het Joodse volk, noemen zij zelf de Edomitische ballingschap. En als u weet waarom, dan hou ik me aanbevolen. Maar ik ben er nooit achter kunnen komen. Maar het klopt natuurlijk wel, want wanneer men terugkeert, komt men inderdaad uit Edom. Dan wel via Edom. Nou goed, dat even terzijde. Maar hier in vers 1 van Deuteronomium 30 vind je dan de samenvatting van heel de gedachte. Zegeningen of vloek. Zegeningen wanneer men de Heer zou dienen. Vloek wanneer men dat niet zou doen. Ik persoonlijk ben, en ik sla dan toch maar weer snel terug naar Jozua hoofdstuk, wat was het, 23. Ik persoonlijk ben altijd wat ongelukkig met opschriften en zo boven dit soort hoofdstukken. Want in boven hoofdstuk 23 staat natuurlijk in Jozua, Jozua vermaant het volk tot onderhouding der wet. En dat valt natuurlijk niet echt te ontkennen. En daar heb ik ook niet zo'n belang bij om dat te ontkennen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is niet zozeer de onderhouding van de wet. Zo van, je moet je aan elk lid van de wet houden, anders komt het niet goed. De gedachte is, men zou de Heer dienen. Men zou hem trouw zijn. Als u daarna vraagt, hoe doet men dat? Dan moet ik u zeggen, ja, in het land moet dat onder de wet. Er zit weinig anders op, dat is inderdaad zo. Maar het gaat niet om de regeltjes als zodanig, want dan doet de Heer ook beklag en zegt, ja, zij dienen me wel met hun mond en ze doen wel alsof, het ziet er allemaal wel aardig uit, maar hun hart houden zij verre van mij. Want men zou het in de eerste plaats met het hart doen. En niet in de eerste plaats met handen en voeten. Dat is trouwens het tweede deel van Deuteronomium 30. Het was niet mijn bedoeling om daar naartoe te gaan, maar vooruit. Daar kom je dan op terecht. Maar dat is de klacht die vaak komt via de profeten. De klacht is niet dat men hier en daar een wetsartikel overtreedt. Of zelfs vele wetsartikelen overtreedt. De klacht is dat men de Heer niet in gedachten heeft. Dat men zijn hart van de Heere wegdoet. Dat men alleen denkt dat het gaat om een bepaalde uiterlijke, want dat is het per definitie, uiterlijke wijze van leven. En dat is het dan. En helaas, vele christenen denken dat ook. Dat kun je het beste navragen trouwens aan niet-christenen. Dat vindt u misschien niet eerlijk. Maar ik denk dat juist de buitenstaanders, degenen die buiten zijn, heten ze immers, dat die een objectievere kijk hebben op het christendom dan degenen die geacht worden er deel van uit te maken. En van buitenaf stelt men vast, ja, christenen zijn die mensen die van alles moeten en van alles niet mogen. Enzovoorts. En verder niet. En die indruk wordt dikwijls ook gewekt, moet ik u zeggen. Nou goed, ik zal me daar verder niet mee bezighouden vanavond. Als we maar beseffen dat als de Bijbel zegt men zou de wet doen, dan zegt de wet dat men dat in de eerste plaats zou doen met het hart en met de mond. Dat was Jozua 30 en dan Romeinen 10, waar Paulus het aanhaalt en zegt dat het zo moet en zegt wat het betekent, namelijk met het hart zou men geloven en met de mond zou men zijn naam belijden. En dat zegt ze niet zomaar, maar het is dus commentaar rechtstreeks op Deuteronomium 30. Om destijds willen haal ik dat dus niet aan, maar dat kunt u allemaal zelf in uw Bijbel natuurlijk ook met gemak terugvinden. Want in Romeinen 10 staat een keurige verwijzing onder naar Deuteronomium 30 en anders heb je de verkeerde Bijbel. En ik verkoop ze niet, dus ik heb er geen belang bij. Dus gaan we weer naar Jozua 23. Het geschiedde na vele dagen. Hoeveel het was, weet ik niet, maar zoals gezegd, kennelijk lang genoeg. Omdat uit de toespraak van Jozua blijkt. Kennelijk lang genoeg om te zien dat de Heer inderdaad zijn beloften aan het volk vervult. Maar ook om te zien wat de gevaren zijn die het volk als zodanig bedreigen. En daar spreekt Jozua dus vervolgens over. Over beide. De zegeningen, maar eventueel ook de vloek. In elk geval, Jozua roept gans Israël, hun oudsten en hun hoofden en hun richters. Hier komen de richteren al dus. Hè? Hun richters en hun ambtlieden. Dat zijn dus gewoon de leidslieden van het volk. En hoe ze heten, ja, dat maakt weinig uit. Maar het gaat er maar om dat hij ze roept. In de eerste plaats moet ik er dan bij opmerken dat deze aanwijzingen die nu volgen weliswaar gericht zijn tot het volk als zodanig. Maar ze worden in de eerste plaats gericht tot de leidslieden van het volk. Om de eenvoudige reden dat die leidslieden geacht worden invloed te hebben op het volk. Ze worden geacht leiding te geven. En naar Bijbelse maatstaven betekent dat ze worden geacht voorbeelden te zijn. En nou ja, u weet hoe het was onder Israël. Het was verdeeld in ieder geval in een minstens 12 stammen, zeg ik dan altijd maar. Hè? In minstens 12 stammen met stamoudsten, maar daarna ook de stammen verdeeld in families met hoofden van de familie en dat soort dingen meer. Dat waren de leidslieden van het volk dus. En de gedachte is dat deze figuren nou eenmaal van oudsher, en in vele volken is dat nu nog zo, dat die van oudsher een leidinggevende functie hebben. Van nature, ze worden in ere gehouden als hoofd van de familie, als hoofd van de stam of wat het maar wezen mag enzovoorts. En zij in de eerste plaats zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken onder het volk. En hoewel zij een minderheid vormen, maken ze de dienst uit. Ja, dat is niet democratisch wat ik nu zeg, maar u weet het, hè. Wij hebben geen beter systeem, politiek systeem dan het democratische. Ben ik zelf van overtuigd. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd. Ik weet geen beter systeem dan het democratische. Maar te zeggen dat dat dus het ideaal is, ja, dat is een groot misverstand, want Het zal u gedacht zijn hoeveel bezwaren aan democratie kleven, al was het maar alleen deze, dat waar de meerderheid van stemmen geldt, want dat is toch een van de belangrijkste kenmerken van de democratie, dat waar de meerderheid van stemmen geldt, zitten wij per definitie volgens de Bijbel altijd verkeerd. En ga dan maar eens aan staan. Want in de Bijbel heeft de meerderheid altijd ongelijk. Of bent u dat vergeten? Kijk even hoe oud wij allemaal zijn. Bent u dat vergeten, die stikkertjes? Want het was van nog voordat er hoop was. En nog voordat, voordat die stickers van Er is hoop achter op de auto's moesten. Weet u nog? En dat was nog voor die visjes. Ja, ja. Goed, maar... hè? Weet u wat, toen hadden we allemaal... Nee, daarvoor hadden we eerst nog die sticker van één weg. Die zag ik wel aardig zitten. Die vond ik redelijk duidelijk. En daarvoor was er een, die vond ik toch ook wat ongelukkig, maar daar begon het mee. Hè? Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen, weet je dat nog? Dat mocht niet van Ben Hoekendijk, dat mocht niet van, nou ja, laat me zitten. Ja. Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen, staat in de bij, ik ben vergeten waar, geloof ik in de wet ergens, hè? Weet je dat? Exodus, ja, Mozes dus, hè. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Waarmee dus sowieso gezegd wordt dat de meerderheid per definitie het kwaad nastreeft. Dat kan ook niet missen, want wij alle weten dat gelovigen ook volgens Bijbelse definitie altijd een overblijfsel en dus een minderheid zijn. Heb je dat nog? Nou ja, goed. Sommigen propageren dan dus weer dat de christelijke minderheid zijn wil moet opleggen aan een niet-christelijke meerderheid in dit land. Maar dat lijkt me toch ook niet helemaal zoals het moet. Nou, in elk geval, we zullen ons niet met politiek bezighouden. Daar komen we namelijk nooit meer uit. Maar onder Israël, laat ik het dan maar zo zeggen, dan onder Israël was het in elk geval zo dat de hoofden der families enzovoorts, de oudsten, de vorsten van Israël of hoe ze maar heten, de leidslieden, de ambtlieden, die waren verantwoordelijk inderdaad in de eerste plaats voor de gang van zaken. En dat wordt tot een lengte van eeuwen ook onder de profeten volgehouden, dat wordt steeds gezegd. En er wordt ook gezegd dat als het misgaat met Israël, dat in de eerste plaats de verantwoordelijkheid dan wel de schuld is van de herders van het volk, die niet het volk namelijk de kudde weiden, maar zichzelf enzovoorts. En als wij in Ezechiël 37 geconfronteerd worden met een dal van dorre doodsbeenderen als uitbeelding van een verstrooid Israël, dan is er aan de andere kant de profetie van Micha, die zegt dat het de schuld van de leidslieden van Israël is, want die hebben die beenderen uiteengelegd, zal ik maar zeggen. Die hebben de huid afgestroopt en de beenderen uiteengelegd enzovoorts. Dat wil zeggen, die worden verantwoordelijk gehouden. En tot in laatste instantie is dat zo, want voor zover het er in onze bedeling slecht voor staat met het Joodse volk, dat wat van Israël over was, ligt de verantwoordelijkheid daarvoor dan toch in de eerste plaats bij de Joodse leidslieden. En het was in die dagen het Sanhedrin, de raad van oudsten van Israël. Enzovoorts. Want zij verwierpen de Messias. En ze deden dat namens het volk, dat wil zeggen als vertegenwoordigers van het volk. Los van of de meerderheid van het volk het daar eigenlijk wel mee eens was of niet. Heeft er weinig mee te maken. Maar goed. Maar als Jozua dan het volk toespreekt, spreekt hij uiteraard niet het hele volk toe, want dat kan sowieso niet verzameld worden, lijkt mij. Maar hij spreekt in ieder geval tot de leidslieden van het volk. Die in de eerste plaats, want die dragen de grootste verantwoordelijkheid. Het is om die reden trouwens dat in het Nieuwe Testament wij ook inderdaad brieven vinden. In de eerste plaats brieven die geschreven zijn aan Timotheus en Titus, zogenaamde pastorale brieven, maar dus geschreven aan degene die geacht worden voorstanders, voorgangers, leidslieden, herders te zijn in de gemeente. Wij vinden dezelfde ideeën trouwens ook bij Petrus. Alleen de brieven van Petrus, echter niet speciaal geschreven aan voorgangers, maar wel, hier en daar richt hij zich tot hen. Hè? In 1 Petrus 5 bijvoorbeeld richt hij zich primair tot de oudsten in de gemeente en geeft hen aanwijzingen. En daarnaast heb je nog een brief als die van de Filippenzen, die geschreven is weliswaar aan de gelovigen in Filippi, maar met alle opzieners en diakenen staat erbij. inclusief en ook met grote nadruk worden ze erbij genoemd, omdat de boodschap van die brief in het bijzonder ook voor hen bestemd is, omdat die brief juist predikt nederigheid en dienstbaarheid. En een deugd die door vooral opzieners en diakenen gemakkelijk vergeten wordt, zoals ook uit 1 Petrus 5 blijkt, want Petrus zegt dat die oudsten vooral geen heerschappij zouden mogen of moeten hebben over de kudde, ze zouden voorbeelden der kudde zijn. Daarmee de kudde dienen, is de gedachte. En die brief aan de Filippenzen, die spreekt over de dienstbaarheid en nederigheid van de gelovigen, is dus bij al die gemeentelijke brieven ook speciaal gericht aan met alle of met de opzieners en diakenen. Het is heel opmerkelijk. Maar goed, zij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk. En dus Jozua riep Israël, maar meer specifiek natuurlijk hun oudsten, hun hoofden, hun richters, diegenen die het recht moesten voortbrengen, hun ambtlieden, en hij zei tot hen: ik ben oud en wel bedaagd. En u weet wat dat betekent. Dat betekent dat Jozua er binnenkort mee ophoudt, om het eufemistisch te zeggen. Hij zou binnenkort sterven, immers. En deze ambtlieden moeten daarna leiding geven aan het volk als zodanig. Want één enkele leider zou er inderdaad niet meer zijn. Het is trouwens een prachtige uitbeelding daarvan, daarbij, van de gemeente als zodanig in onze tegenwoordige bedeling. Want voor ons geldt feitelijk precies hetzelfde. Het mag dan zo zijn dat de gemeente als zodanig ontstaan is of tot stand gekomen is door de bediening van één. Je zou natuurlijk in de eerste plaats zeggen die van de Heer Jezus zelf. En dat is ook eigenlijk zo. Hoewel in de praktijk de apostel Paulus ook genoemd zou kunnen worden. Maar vooruit. Maar inderdaad door de bediening van één. Maar daarna zijn er inderdaad geen opvolgers meer. Dat wil zeggen, niet één. Dat wil zeggen, er was er eerst één en daarna heeft God aan de gemeente gegeven sommigen tot enzovoorts, hè, uit Efeze 4, sommigen enzovoorts. Maar één plaatsvervanger van Christus op aarde, dan wel in Rome of zoiets. Dat bestaat niet, hè. Of één hoofd van de kerk of zo hier op aarde. Dat is een volstrekt onbijbelse gedachte. Maar richters zijn er wel. En u weet hoe het verder gaat met die richters. Het ging af en toe helemaal fout met het volk. En dan verwekte de Heere één richter enzovoorts. En ik denk dat toch in de loop van de geschiedenis van onze bedeling ook hier en daar wel dergelijke figuren zijn aan te wijzen. Mensen die inderdaad orde op zaken gesteld hebben. Tot op zekere hoogte. En voor zover in hun vermogen lag ongetwijfeld ook. Met alle beperkingen wellicht van dien. Maar het is wel gebeurd. En als het niet zo was naar de mens gesproken, zouden wij hier nou niet eens zijn, hè? Toch? Nou goed, we gaan het niet over de kerkgeschiedenis hebben. Maar zo steekt het in elkaar. Hier en daar iemand. En u en ik weten dat over het algemeen, wat betreft de kerkelijke organisatie als zodanig, het altijd fout ging. En daar waar dingen weer rechtgezet worden, gebeurde het altijd op, naar de mens gesproken dan, op initiatief van een enkeling. En buiten de gevestigde orde. En dat is precies zoals het in de dagen van de richteren onder Israël ging. Men was in het beloofde land, maar men was nog in afwachting van de verschijning definitief van de koning. Ik denk dat het aardig beantwoordt aan onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn met Christus gezet in de hemel, wij hebben deel aan de beloofde zegeningen enzovoorts. God heeft ons gezet in de hemel, dat is immers onze erfenis enzovoort. Maar het is nog afwachten, het is nog wachten op de verschijning van de koning. Nou goed, ik laat het er maar bij, ik ga terug naar vers 2. Jozua riep de oudsten van Israël. Als u mij vraagt waar de plaats van samenkomst was, dan is dat niet zo moeilijk. Dat is zo goed als zeker in Silo. Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ik kijk verkeerd. In Jozua 18 namelijk. Want er is natuurlijk geen residentie, er is geen koning, er is geen hoofdstad. En als er dan toch een centraal punt is, dan is dat ongetwijfeld Silo, om de eenvoudige reden dat al daar de tabernakel werd opgericht. Dat is Jozua 18 vers 1. De ganse vergadering van de kinderen Israëls verzamelde zich te Silo. Hier was dus ook zo'n bijeenkomst. Het was de Silo en zij richtten al daar op de tent der samenkomst. Dat is dus de tabernakel. Nadat het land voor hen onderworpen was enzovoorts. En dat blijft dus de centrale plaats waar het volk verzamelt bij gelegenheid. Dat is trouwens ook heel lang zo gebleven. Eerlijk gezegd. Want Silo bleef het regeringscentrum, voor zover er een regering was, tot in de dagen van Samuel aan toe, de dagen van Eli, de hoge priester. Die was de hoogste man dan eigenlijk binnen het volk, de hoge priester. In de dagen namelijk dat de Israëlieten de Ark des Verbonds uit de tabernakel, of wat er van over was, of van wat erbij gebouwd was, dat kan ook nog, meenamen in de voorop in de strijd tegen de Filistijnen. En dat ging toen fout. En de Filistijnen veroverden de Ark des Verbonds enzovoorts. En toen later de Ark terugkwam bij de Filistijnen vandaan, is hij niet teruggekeerd naar Silo. En dat betekent het einde van de positie van Silo. Dat betekent dus dat eigenlijk de hele tijd tot aan min of meer het koningschap, Silo doorging als religieus centrum. En een ander centrum was er niet. Als religieus centrum. En dus in zekere opzicht als regeringscentrum, voor zover je dat zo kunt zeggen, van het volk. Want u weet, dat duurde dan tot in de dagen van Samuel. En daarna, trouwens Samuel is daar nog opgevoed. Bij Eli. Ja. Die werd ter beschikking gesteld nadat hij geboren was aan Eli immers. Hij werd gewijd aan de Heer en dus werd hij overgedragen aan de hoge priester die als zijn vader voor hem moest zorgen enzovoort. Dat was allemaal in Silo. Maar van daaruit was het Samuel die eerst Saul en daarna David zalfde tot koning. En zo ziet u dat Silo al die tijd de, nou ja, laten we zeggen de hoofdplaats, hoofdstad was van Israël, voor zover je dat zo zeggen kunt. Dat is trouwens een heel aardige, want de eerste keer, zover ik me herinner, voor zover ik weet, maar ik weet het niet helemaal zeker nou ineens. Voor de eerste keer dat Silo genoemd wordt, is in die merkwaardige uitspraak van Genesis 49, waar gezegd wordt, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Dus vanaf het eerste begin is de naam Silo een wat eigenaardige naam, want wie of wat is Silo? En het was lang voordat men in het beloofde land aankwam dat deze naam genoemd werd. Men denkt dan ook dikwijls dat de stad of de plaats die later Silo genoemd wordt, hier in Jozua bijvoorbeeld, dat die oorspronkelijk ook niet zo heette, maar dat die naam eraan gegeven is vanwege dat die naam voorkomt in de zegening aan Juda. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En of we weten absoluut niet wat de zin is van de naam, of we beschouwen het als een aanduiding op een of andere wijze van de Messias. En dat men daar niet uitkomt, dat wil zeggen, men zegt het is een rare naam. De scepter zal van Juda niet wijken, nee, tot de Messias komt. Want dat is de laatste koning die de scepter zal zwaaien enzovoorts. Dus het zal wel een messiaanse aanduiding zijn. Maar in die betekenis komt hij later nooit meer voor. Dus het blijft wat hoogst twijfelachtig. Men probeert het dan ook prompt anders te vertalen, weg te redeneren enzovoorts. Maar komt daar nooit uit. Ik geloof dat er al 8 verschillende interpretaties van die alleen al die uitdrukking bestaan, totdat Silo komt. Maar ik zal u er niet mee lastigvallen. Ik denk dat het tot niks leidt. Ik denk dat het inderdaad de Messiaanse aanduiding is, maar niet van de Messias in zijn openbare verschijning in heerlijkheid straks in de toekomst. En vandaar de wat cryptische aanduiding. Ik denk dat het slaat op de Messias in onze tegenwoordige tijd, namelijk waarin hij zich verbergt. En waarbij dus inderdaad met, laten we zeggen, een schuilnaam aangeduid wordt in Genesis 49. En daarna is de vraag, wat betekent Silo eigenlijk? Dat is makkelijk. Het is, heeft dezelfde betekenis als shalom. Vrede. En wij leven toch onder de vrede van het nieuwe verbond enzovoorts. En wat ons betreft, de koning is toch al verschenen, die uit Juda, de definitieve, de Heer Jezus. Wij kennen hem toch met eer en heerlijkheid gekroond. Dat hij hier op aarde weliswaar niet een plaats heeft, een positie heeft op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, dat is waar. Maar ja, dat staat er daar in Genesis 49 ook niet bij, hè. Er staat gewoon, de scepter zal van Juda niet wijken, wat het maar betekenen mogen, totdat Silo komt. En ik beschouw dat niet als tot aan de wederkomst van Christus, zoals wij het noemen, maar ik lees het als tot aan de eerste komst van Christus. En dat dan de naam Silo gebruikt wordt voor de hoofdstad, om zo te zeggen, van Israël, in de dagen waarin er inderdaad in het openbaar geen koning is, lijkt mij toch wel aardig. Want heel die periode komt overeen met onze tegenwoordige bedeling dan, waarin wij Silo en daarmee de rust kennen die wij van de Heer hebben ontvangen. De Heer Jezus, die wij inderdaad erkennen als de zoon van David en die we erkennen als de enige rechtmatige erfgenaam van de troon. En dat is hij al bijna 2000 jaar en er komt ook heus nooit een andere. Dat wil zeggen, wat ons betreft is Silo allang gekomen. En daar gaat het maar om, hè. Niet zo moeilijk. Nou goed, daar worden dan deze woorden tot Israël gesproken. Vers 3, waar dan staat: en gij lieden hebt gezien alles wat de Heer uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. En ik denk dat het gaat niet alleen over de verovering van het land, maar het gaat ook over de vele dagen uit vers 1 die inmiddels gepasseerd zijn. In het algemeen woont men in het land. En ook in die dagen heeft men gezien wat de Heer gedaan heeft. De Heer uw God zelf is het die voor u gestreden heeft en dat feitelijk nog doet voor zover nodig is. Dat is een belangrijke waarheid die ook die Israël niet zou vergeten, maar die in het bijzonder wij ook niet zouden vergeten, uiteraard. Want het is nog steeds zo. Hoe moet ik het nou zeggen? Laat ik het zo zeggen. Ik vind het altijd embarrassing, hoe heet zoiets. Ik vind het zo zielig, dat is ook het goede woord niet. Als ik van die christenen tegenkom die zo nodig moeten vechten voor of tegen van alles en nog wat, hè. Ik vind dat ze zich belachelijk maken, zonder meer. Maar goed, om iets serieuzer te zeggen dan, zij doen dingen die ze niet zouden doen. De Heer zou strijden namelijk. En wij als gelovigen, staan wij dan niet in de strijd? Dan zeg ik, ja natuurlijk, dat heb ik ook wel eens gelezen. Maar waar het over gaat met betrekking tot ons, is simpelweg dat wij zouden stand houden. Wij hebben niks te veroveren. En voor zover wij een vijand zouden terugdringen, is het niet die vijand die zich in de wereld bevindt of daar tekeer gaat. Maar is alleen de vijand voor zover hij tekeer gaat in ons leven, of wellicht in de gemeente als zodanig. Maar zolang hij daarbuiten is, geen enkel probleem, dat is onze zaak niet. Daar hebben we niet mee van doen. En daar gaat het maar om. Voor zover wij strijden, zou het strijden zijn. Dat hebben we toch al ooit aangehaald. Ik meen naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van Joshua al. Uit Efeze hoofdstuk 6, dacht ik. Het is wat lang geleden, maar dat heb ik toch aangehaald zeker. Ik denk naar aanleiding van Joshua 1. Efeze 6, waar staat vanaf vers 11. Doet aan, ja vers 10 kan ook hoor, maar ik lees vers 11. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, enzovoorts. En dan vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. En dan sta dan, uw lenden omgord hebbende, enzovoorts. Het gaat er gewoon om dat wij zouden stand houden, zouden blijven staan waar wij staan. En waar staan wij? Ja, dat is niet zo moeilijk hoor. In de vrijheid, Galaten 5 is dat, ben ik, verzin. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En wij staan in de genade, dat is Romeinen 5. Ook vanaf verzin. Wij roemen in de genade, in welke wij staan. Toch? Dat is onze positie. In de genade en in de vrijheid. En volgens Galaten is daar geen verschil tussen. Dat is hetzelfde namelijk. En daar zouden we blijvend staan. En als niet, dat is een persoonlijke zaak dus. Hè? Niet zozeer collectief. Dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van ons. Dat wij blijvend staan in de vrijheid. En wanneer die vrijheid wordt aangetast. En dus de heerschappij van de genade. Komen wij in een strijd terecht. De strijd is alleen opgericht dat wij zouden staande blijven. En dat is alles. Nou ja. Het is, soms denk ik, het is ook meer dan genoeg. Maar vooruit. Maar aan de andere kant, dat is alles. Onze verantwoordelijkheid strekt niet verder dan dat. Namelijk onze eigen positie als kinderen Gods. En daarna breidt het zich wat uit over onze broeders en zusters uiteraard. Want wij die sterk zijn, zijn nou eenmaal schuldig om de zwakheden der onsterken te dragen. Zo staat het er. En meer is het niet. Want voor de rest geldt gewoon dat de Heer zou strijden, daar waar het nodig is. Ons geloof zou beproefd worden. Dat is waar, dan komen wij in een strijd terecht die wij gewoonlijk ook zo ervaren. Maar in het algemeen geldt, de Heer zou voor ons strijden en wij zouden stil zijn. En ook dat hebben we aangehaald naar aanleiding van hoofdstuk 1, dacht ik. Ik heb trouwens een pracht van een uitspraak gevonden in Exodus 15, die wil ik u niet onthouden. Omdat ik denk dat dat nou juist een mooie tekst zou zijn ook om in te lijsten en op de logeerkamer te hangen. Dit zijn altijd dezelfde teksten, hè, die daar hangen. Zo van mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En ik heb er niks tegen, u ziet hoeveel indruk het op mij gemaakt heeft. Ik weet nu nog, werkt perfect. Maar welke ik er nog nooit heb zien hangen is Exodus 15 vers 3. En dat vind ik een hele mooie. Daar staat, de Heere is een krijgsman, Heere is zijn naam. Zie, daar heb je hem. De Heer die zou strijden. En dit gaat dan, of dit is dan in het lied van Mozes, naar aanleiding van de doortocht door de Schelfzee. En daar wordt ook vastgesteld dat niet volk zelf gestreden heeft, maar de Heer heeft gestreden. En als u de voorkeur geeft aan een wat langere tekst, dan heb ik er nog zo een voor u in Psalm 44. Psalm 44. Waar staat in vers 4... Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm, en het licht uws aangezichts, omdat gij een welbehagen in hen had. En daar staat dus achteraf dat de Heer voor hen gestreden heeft en dat zij stil waren. Daar komt het in de praktijk op neer. En het enige waar het dus om gaat, onder Israël, maar net zo goed onder ons, is dat God een welbehagen in ons heeft. En u weet, dat is niet dezelfde, God is niet dezelfde als onze buurman. Nou, onze naaste dan. Het gaat er niet om wat onze omgeving van ons denkt en een welbehagen in ons heeft. Het is nooit weg, denk ik hoor. Heus. Ik hecht daar toch wel aan. Maar dat is niet waar het om gaat. Waar het werkelijk om gaat is of God een welbehagen in hen, in ons dus, heeft. En waar dat zo is, is de Heer onze krijgsman. Zou hij voor ons strijden, zou zijn rechterhand en zijn arm en het licht zijns aangezichts ons heil geven, om met de woorden van deze psalm te spreken. En daar gaat het om. Dat is nu nog altijd zo. Ik weet niet hoe dat komt, maar men is zo dikwijls geneigd om daarvan af te wijken, zo dikwijls geneigd zich te richten op omstandigheden en daarmee op andere mensen, want omstandigheden bestaan niet, hè? Het zijn altijd omstanders, zeg ik altijd. Het zijn altijd andere mensen. Men is zozeer gericht op die anderen, dat men zich echt niet afvraagt meer wat de Heer er eigenlijk wel van vindt, terwijl het daar nou werkelijk om gaat. Bij gelegenheid lezen we in de Bijbel, zij het zonder aanstoot te geven. Dat weten we wel goed, staat in de Bijbel. Maar niemand denkt erbij, denkt aan de vraag, wie zouden wij geen aanstoot geven? Dan zegt men niemand. Nee, bij voorkeur, dat maakt het leven een stuk eenvoudiger. Dat kan je zelf ook wel bedenken, daar hoeft het niet voor in de Bijbel te staan. Toch? Nee, men zou de Heere geen aanstoot geven. Dat betekent het echt, hoor. Men zou de Heer geen aanstoot geven, wij namelijk, spreek het over de gemeente, wij zouden geopenbaard worden voor zijn rechterstoel. Hij zal ons beoordelen. En al heeft de hele wereld aanstoot aan ons genomen, als de Heer een welbehagen heeft in ons heeft, kan ons niks gebeuren. Dat is de gedachte. En wanneer we zo leven, inderdaad, ons vertrouwen gesteld hebben op de Heer, doen hetgeen, of werken zelfs, hetgeen hem wel behagelijk is, want dat zijn zo de nieuwtestamentische termen, dan is het de Heere onze God zelf die voor ons strijden zal. En daarmee ben ik dus terug in Jozua 23, vers 3. En waarom Jozua dit zegt? Wel, uiteraard omdat het altijd zo zal blijven. Dat is de vaste regel. En dus volgt automatisch dat als men de Heer ongehoorzaam zou zijn, zeker als men andere goden zou gaan dienen, dat betekent het meteen dat de Heer niet meer voor hen strijden zal. En dan blijkt merkwaardigerwijs dat heel dat volk ineens niet meer opgewassen is tegen de vijand. Uitverkoren volk of niet. Maar dan blijkt het ineens een heel zwak volk te zijn. Dan gaat alles mis wat er maar mis kan gaan. En zo is het met ons ook, met ons leven als kinderen gods, precies hetzelfde. Alles gaat mis, wat er mis kan gaan, dat schrijft meneer Murphy voor, en dat is geen broeder, neemt u dat van mij aan. Maar alles gaat mis wat er mis kan gaan, om de eenvoudige reden dat we de Heer niet dienen en hem niet zoeken. En waar we zijn eer zoeken, daar zal hij ons eren. En waar wij onze eigen eer zoeken, dan zal de Heer onze eer van ons wegnemen. Dan zullen wij verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, staat er dan bij gelegenheid. Want al wat we hebben, hebben wij inderdaad van de Heer ontvangen. Dat zijn verdiensten en niemand anders. En hij geeft het ons uit de rijkdom zijner genade, is de gedachte. Maar het is op voorwaarde van geloof. En als Israël hier wordt opgeroepen om te luisteren naar het woord Gods, daaraan trouw te zijn, om te te bewaren en te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, dan luidt de nieuwtestamentische variant gewoon dat wij uit het geloof zouden leven, dan wel dat wij zouden blijven in de wijnstok, of hoe de uitdrukkingen maar zouden luiden, met precies dezelfde consequenties dan vervolgens. Daar zou de Heer voor ons zorgen. Enzovoorts. En deze eenvoudige waarheid wordt hier dan ook uitgebreid aan Israël voorgehouden. In vers 4 ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen. Ten erfdeel voor uw stammen van de Jordaan af, met al de volken die ik uitgeroeid heb. En tot de grote zee tegen de ondergang der zon. Dat wil zeggen, alles wat er woonde tussen de Jordaan en de grote zee tegen de ondergang der zon. Dat is uiteraard gewoon de Middellandse Zee, hè? Toch? daar gaat de zon in mijn zonde, aan de westkant. Nou goed. Dus al dat gebied was aan Israël gegeven. Wij stellen trouwens vast dat het al gebeurd was in de voorgaande hoofdstukken. En dat op een of andere wijze er toch nog steeds, laten we zeggen, heidenen wonen te midden van Israël. En Jozua spreekt erover alsof het werk dus eigenlijk toch nog niet gedaan is. Want hij spreekt het over degenen die er nog zijn, nog over zijn in vers 4, deze overige volken. En daarnaast heeft hij het over met al de volken die ik uitgeroeid heb. Je hebt dus twee categorieën. De ene categorie is al verdwenen en de andere categorie is er nog. Dat is ook wat later, verderop in dit hoofdstuk, alsnog en ook uitdrukkelijker gezegd wordt, er leven nog steeds potentiële vijanden in Israël. En misschien is het goed om er even wat van te zeggen, want aan de ene kant lezen wij over de vreemdelingen binnen uw poorten, en aan de andere kant lezen we juist in dit hoofdstuk dat Israël zich niet zou vermengen met heidense volkeren. Misschien kunnen we dat niet met elkaar in overeenstemming brengen, maar er is niks moeilijks aan. Vreemdelingen binnen de poorten van Israël worden geacht diegenen te zijn die weliswaar wellicht niet van Abraham afstammen, of Isaac of Jacob of de stammen van Israël, maar die wel degelijk zijn gekomen tot onderwerping aan de God van Israël. En om die redenen zijn het weliswaar vreemdelingen, maar om dezelfde reden niettemin binnen hun poorten. En binnen hun poorten wil eigenlijk zeggen dat ze vallen onder het gezag van Israël, onder de Israëlitische wetten en later eventueel ook onder het Israëlitische koningschap en wat er maar bij hoort. Ook onder de priesterlijke diensten natuurlijk. Hè. Dat wil zeggen, ze maken deel uit van Israël, zoals Caleb wellicht. Je weet alleen niet hoeveel generaties er over heen moet gaan voordat zo iemand niet meer vreemdeling genoemd wordt. Maar in beginsel kan dat. Maar de gedachte is dat men dan inderdaad zich onderwerpt aan de wetten des lands en aan de God des lands, zijn Bijbelse termen. En waar men dat niet doet, ja, daar is men inderdaad een heiden. Dan gaat het gewoon over vreemde volken die andere goden dienen en die zouden er niet moeten zijn. Ja, ik denk dat. Dat kan ik wel uitleggen, maar dat mag geloof ik niet meer tegen. Mag je dat nog uitleggen, die dingen? Als mensen binnen de grenzen van een land komen met een heel andere cultuur, een andere godsdienst en wijze van leven, is dat bedreigend voor het volk in het algemeen als zodanig. En het leidt onvermijdelijk tot de ondergang van de cultuur en dus ook godsdienst, want het maakt daar deel van uit, zoals die eerder bestond. Dus er moet niks moeilijks aan doen. Je mag het alleen niet zeggen, want het is racistisch. Ze leggen het tegenwoordig racistisch uit, alsof het iets met ras te maken zou hebben. En dat laatste is inderdaad zo, maar daar hebben we het toch niet over. We hebben het over cultuur en we hebben het over godsdienst. En die is niet noodzakelijk rasgebonden. Toch? We kennen voldoende mensen die niet van ons ras zijn, als je dat nog mag zeggen dan, en die wel degelijk christenen zijn, dezelfde God dienen als wij, en dus in belangrijke mate leven onder dezelfde cultuur, omdat die nou eenmaal bepaald wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus. Het heeft niks met racisme te maken. Maar waar het om gaat, is dat een land als zodanig bedreigd wordt als er binnenin dat land te velen zijn die inderdaad leven volgens andere beginselen. Want dat betekent dat de wijze van leven niet meer vaststaat. En als de wijze van leven niet meer vaststaat, dan is er niet meer sprake in de praktijk van een gemeenschap. En zo kan een land, dat in fundamenteel een gemeenschap is, een natie, niet blijven bestaan. Zo zit dat nou eenmaal. En waar het onderscheid in cultuur tussen verschillende landen wegvalt, wordt het natuurlijk steeds gemakkelijker voor die landen om met elkaar tot overeenstemming te komen. En te komen tot een Verenigd Europa of zo. En uiteindelijk tot Verenigde Naties. Met een T erin. Maar goed, dan nee, sommige mensen verstaan me dan verkeerd. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Nou goed, dat is dan voorlopig wel voldoende, want het is hoog tijd voor de pauze, heb ik gezien. Wij spraken over het verschijnsel van de eventuele vermenging in Israël. Want de gedachte is dat weliswaar officieel de volkeren, de Canaanitische volken, verdreven waren. Neemt niet weg dat een deel van daarvan nog steeds in het land woonde. Of wellicht weer. Want er stond geen prikkeldraad bij de grenzen. Ook, zal ik maar zeggen. Ik kon gewoon doorlopen, bij wijze van spreken. Waar nog bij komt dat de ligging van Canaan nogal cruciaal is, kun je wel zeggen. Dat betekent, het is een kruispunt van wegen. En min of meer in het centrum van de oude wereld. Waarbij verschillende routes, zo zonder meer, via Canaan liepen. Zodat er altijd buitenlanders in het land waren. Al was het maar op doortocht, zal ik maar zeggen. En men heeft er dus sowieso altijd mee van doen. Maar de waarschuwing aan het adres van Israël is dat zij zich daarmee niet zouden vermengen. En bovendien de belofte is, maar dat is nog vers 4. En wat er verder volgt, vers 5. Dat de Heere uw God zelf hen zal uitstoten voor uw lieder aangezicht. En hij zal hen van voor uw lieder aangezicht verdrijven. En gij zult hun land erfelijk bezitten. Gelijk als de Heere uw God tot u gesproken heeft. Dat wil zeggen, officieel is weliswaar de verovering van het land achter de rug, maar er blijft toch nog een deel, dat is niet helemaal op orde. En voor dat deel wordt hen beloofd, ook hier, dat de Heer dat voor hen zal doen, enzovoorts. Maar Israël zelf is daar uiteraard in betrokken. Ja, ik lees eerst maar even wat verder, want het komt vanzelf op hetzelfde onderwerp weer terug. Een paar versen verder. In elk geval wordt gezegd in vers 6, zo wees zeer sterk om te bewaren, dat zei de Heer tot Jozua in hoofdstuk 1. En nu zegt Jozua tot het volk, zo wees zeer sterk om te bewaren en om alles te doen wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat gij daarvan niet afwijkt ter rechter noch ter linkerhand, en dat gij dus niet ingaat tot deze volken. En dat hangt samen met het voorgaande vers, want het ingaan tot deze volken kan natuurlijk betekenen dat men zich ermee verzwagert, want zo heet dat, en het is geen Belgisch, er staat namelijk in vers 12, via huwelijken dus, zich ermee vermengen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat sprake is van vermenging, namelijk voor wat betreft de cultuur en dus voor wat betreft de godsdienst. Want ik zeg dikwijls cultuur en ik bedoel bijna altijd religie, want dat is het belangrijkste aspect van cultuur. Voor zover cultuur bestaat uit de wijze van leven, moet ik u zeggen dat normaal gesproken de wijze van leven voortkomt uit de wijze van denken. En dat heeft alles van doen met religie, met godsdienst, kortom, het heeft van doen met wat men gelooft. Of niet geloofd, zal ik maar zeggen. En ik heb een bloedhekel, eerlijk gezegd, aan de uitdrukking christelijke cultuur. Maar niettemin, het bestaat wel. En ik heb er een hekel aan, omdat cultuur veronderstelt de gang van zaken in de wereld als zodanig. En ik zeg bij voorkeur, ja, christen zijn wil zeggen dat men aan die wereld ontrokken is. Feitelijk. Dus krijg ik wat problemen met de term christelijke cultuur, maar zoiets bestaat natuurlijk wel. De christelijke wijze van leven. En dat doen wij als christenen hier in de wereld. We hebben zo onze beginselen, daar leven wij uit. En eigenlijk, maar ja, het is mijn afdeling natuurlijk niet echt. Eigenlijk, de zogeheten westerse cultuur, vroeger, en ik kijk niet op een paar honderd jaar hoor in dit verband, is van oudsher een christelijke cultuur. Niet omdat het allemaal christenen zijn hier, maar om de eenvoudige reden dat heel die wijze van leven, maar ook wijze van denken, ontwikkeld is geworden uit de schrift, uit het woord Gods namelijk. Dat is nou eenmaal zo. En de kenmerken van de zogeheten christelijke cultuur zijn inderdaad bijbelse deugden, zijn vruchten van de geest enzovoorts. Hoe je het ook keert of wendt. Zelfs begrippen als vrijheid, gelijkheid en broederschap En degene die dat propageerde, kun je nauwelijks christenen noemen. Maar niettemin zijn het volstrekt christelijke en zelfs in bijzonder gemeentelijke begrippen. Vrijheid, gelijkheid, een broederschap, maar het waren kreten uit de Franse Revolutie. Maar laat maar zitten. Hoe je dat ook keert of wendt, het blijft een christelijke achtergrond hebben, op wat voor wijze dan ook, enzovoorts. En waar het nou over gaat hier in deze hoofdstukken, is over Israël natuurlijk. Maar daar heb je precies hetzelfde verschijnsel. De cultuur, de wijze van leven, zal ik maar zeggen, in dat land zou, christelijk moeten zijn. Waarom kan ik dat eigenlijk zo niet zeggen? Het zou zijn in overeenstemming met de wet. Althans, men zou de Heer dienen. En dat had betrekking op heel het praktische leven, zoals beschreven in de talloze wettige voorschriften, in de wet van Mozes, waarna dan ook verwezen wordt. Maar al deze dingen, het leven vanuit het wetboek van Mozes uit vers 6, is natuurlijk op basis van het dienen van Jehovah zelf enzovoort. En daarmee ontstaat een specifiek, laten we dan maar zeggen, Israëlitische cultuur of leefwijze. Ik zei niet Joodse, ik zei gewoon Israëlitische wijze van leven. En het probleem is dat als men zich zou vermengen, op welke wijze dan ook, met de zogeheten vreemde volkeren, zou men zich vermengen met de goden ook van deze volkeren. Dat staat hier ook trouwens. En deze zegt, ja, maar dat is niet de bedoeling. En bovendien, hij zegt, dat zal ik niet toestaan. Als dat gebeurt, dan heb je recht om in mijn land te wonen. Verspeeld. En dat is ook waardoor vervolgens de hele geschiedenis van Israël gekenmerkt wordt. Want u en ik worden geacht te weten, ik probeer dat er ook in te hameren, dat Israël in oud-testamentische tijd nooit, never, helemaal nooit de Heer gediend heeft. Op een heel enkele uitzondering, incidenteel na, dat was dan nog meestal binnen een generatie. Meestal maar hoger een paar jaar en dan was het weer over. Dingen als jubeljaren heeft men nooit gevierd. Dingen als sabbatjaren heeft men nooit gevierd. Enzovoorts. Zelfs het loofhuttenfeest is in heel oud-testamentische geschiedenis misschien een keer of drie gevierd. Dan ben ik aan de ruime kant. Ik dacht nog minder, maar misschien een keer of drie. En voor het paasfeest een keer of drie, vier. Hooguit. Toch? En uit de Bijbel lezen, wel, wij kennen de gebeurtenis uit de geschiedenis, dat men plotsklaps onverwachts, en men wist het helemaal niet, ineens een wetrol vond in de tempel, die helemaal ingegroeid was door rozen enzovoorts. U kent het verhaal toch? Nou ja. En doornstruiken dus. Dat lijkt op een sprookje, maar ik zeg altijd, sprookjes die beklijven, dat wil zeggen, sprookjes blijven bewaard en die vergeet je nooit meer naarmate ze dichter bij de waarheid staan. En een sprookje als Van Doornroosje staat verbazend dicht bij de waarheid, maar ik mag daar niet over spreken vanavond. Ik heb het een Kees gevraagd en dat mocht niet, zei hij. Dat is waanzin. Dus niet over sprookjes, maar heel het idee dat het paleis, het koninklijk paleis, en daarmee heel het koninkrijk gegroeid is onder de doornen en distelen, en dat er binnen zich de slapende, zeg maar gewoon overleden prinses bevindt, dat is Israël dan, bedoel ik maar, hè. Dat lijkt me toch niet zo vreemd. Doornen als beeld van de wet enzovoorts. Van Israël is niks terechtgekomen, het komt pas goed als de prins verschijnt en zich een weg baant en zijn troon opeist en de bruid wakker kust. Wat denkt u daarvan? Het staat gewoon allemaal in de Bijbel. En waarom onthouden wij zo'n sprookje? Omdat wij op een of andere wijze intuïtief van binnenuit weten dat het zo dicht bij de waarheid zit. En daarom onthouden we het. Hoef je van mij niet te geloven, maar denk er maar eens over na. Maar die filosofie hou ik erop na, wat dat betreft. Nou goed. Maar dat is met de tempel van Israël precies zo gebeurd. En bij gelegenheid vond men in die tempel dan een wetrol terug. En dan bracht hem naar de koning en die zei, laat eens lezen. En toen las hij daarvan over het loofhuttenfeest. Toen zegt hij, wij gaan het loofhuttenfeest vieren. Of was het paasfeest, wil ik afwezen. Met andere woorden, dat deed men nooit en men wist er niet eens van. Heb je dat nog? Want was men dan niet religieus? Jawel, maar men diende de goden van de buurvolken. He? Zelfs van de Filistijnen, Dagon, en meer in het algemeen heel dikwijls Baal, enzovoorts. En zo worden nog een hele reeks van goden genoemd. Goden die geïntroduceerd werden in Israël vanuit het buitenland. En die in het land helemaal niet thuis hoorden. Nou ja, goed, dan kan ik natuurlijk verder gaan met te zeggen, nou ja, zo het boeddhisme, mohammedanisme, hoe het allemaal heet, in dit land ook niet thuis. Daar sta ik voor, hoor. Dan meen ik, hoort hij niet thuis. Maar ja, vroeger moesten we zingen, zij zullen het niet hebben, ons Nederland. En binnenkort hebben ze het helemaal, omdat wij wat meer weten dan men in Den Haag weet. Want u en ik weten dat wij binnenkort verdwijnen. En dan slaat de weegschaal in ieder geval niet meer door naar het christendom. Die heb je toch, hè? En dus geen politiek praatje. Racistisch is het al helemaal niet, want daar heb ik het niet over. Ik bedoel daar verder ook niks mee. Ik bedoel alleen te zeggen dat het zo gaat. En dat er sprake is, wat het ons betreft, sprake is van vermenging. En ik bedoel niet van Nederland, maar ik bedoel gewoon van in de christelijke volkeren enzovoort. Is sprake van vermenging. Daar is sprake van toeneiging tot andere goden, dan wel andere godsdiensten. Daar worden verbonden gesloten met andere volken, met andere goden enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. En als u zegt, ja, maar sinds wanneer is de God van de Bijbel de God van Nederland of van de westerse wereld? Dan zeg ik, nou, dat is toch heel lang zo geweest. Met alle lek en gebrek dan wellicht, maar het is wel heel lang zo geweest. Dat was voor uw tijd, oké, dat geef ik meteen toe. Maar daarom was het wel zo. En langzamerhand verdwijnt dat allemaal. Ik betreur het. Niet voor ons land, uiteraard, maar ik betreur het, omdat dat, ja, het is bepaald niet tot eer van de Heer, laat ik het zo zeggen dan. Maar aan de andere kant, zo zou het gaan, dus vooruit, ik lig er echt niet van wakker. Ik denk ook niet dat we eraan moeten doen, want het blijft natuurlijk zo, je kan je wel blijven verzetten tegen andere godsdiensten, maar dat was helemaal nooit de bedoeling, hè. Wij zouden zelf blijven staan. En trouw blijven aan de Heer en de duivel geen plaats geven. Een vierkante meter mag je hebben als het maar niet in ons hart is. Heb je dat? Wij kunnen heus leven op een land wat het onze niet is. Dat deed Abraham ook namelijk. Zolang ons hart maar de Heer toebehoort en de Heer in ons hart woont. Dat is waar het om gaat. Dat is wat werkelijk van belang is. En de positieve benadering is deze. Hoe meer mensen die de Heer niet kennen in Nederland, hoe meer wij er hebben aan wie wij de blijde boodschap kunnen brengen. We hoeven niet eens meer zo ver weg. Nee, vroeger moest je ver weg als je onder de Mohammedanen het evangelie wilde brengen. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, kun je gewoon thuis blijven zitten. Dus dat vind ik weer een voordeel. Begrijp u? Dat weegt wel weer tegen elkaar op, denk ik dan. Maar het doet aan de verschijnselen als zodanig inderdaad helemaal niks af. Tot Israël wordt gezegd, die lui die horen niet in dit land. Want de Heer zegt, dit land is van mij. Dat kan je van Nederland niet zeggen, al doen sommigen dat. Maar goed. Maar van Canaan zei hij, dit land is van mij en al die volken met die goden, die horen hier niet in thuis. Daarna wees iemand mij erop, dus ik wijs maar meteen door, dat inderdaad in Richteren aangesloten wordt, de eerste hoofdstukken van Richteren aangesloten wordt bij deze laatste hoofdstukken van Jozua. En dat daar inderdaad in hoofdstuk 3 alvorens ook maar één richter optrad, gewezen wordt op het verschijnsel van deze heidenen, andere volkeren dus, die wonen in Canaan. Dat is vanaf Richteren 3 vers 1. En dat ik het aanhaal is omdat erbij staat waarom de Heer dat toeliet. Dit nu zijn de heidenen die de Heere liet blijven, om door hen Israël te verzoeken. Allen die niet wisten van al de krijgen van Canaan. alleenlijk opdat de geslachten der kinderen Israëls die wisten, opdat u hun de krijg leerde. Tenminste, degene die daar tevoren niet van wisten. Wat er nou zo ingewikkeld staat in vers 1 en 2 is, en ik zeg het maar kort, is dit, dat er onder Israël natuurlijk mensen waren die die strijd in de tijd in de woestijn, maar ook de strijd later bij de verovering van het land niet hadden meegemaakt. U weet wel, het was inmiddels een naoorlogse generatie, heet dat. En ze hadden nooit geleerd hoe dat is, als het volk in de strijd terechtkwam en dat de Heer dan voor hen zou zorgen en de overwinning gaf enzovoorts. En opdat elke Israëliet dat eigenlijk toch wel moest weten, ja niet uit de boekjes, maar uit ervaring, liet de Heer dus enige heidenen overblijven binnen Israël en binnen de grenzen van Israël, zodat de Israëliet in de praktijk vanzelf in deze strijd kwam. Want je kunt wel een God hebben, vanzelfsprekend, van wie je geleerd hebt, vanzelfsprekend, dat die jouw volk, jouw voorvaderen, uitgeleid heeft uit Egypte en gebracht heeft via de woestijn in dit land enzovoorts. Dat is een vanzelfsprekende zaak. En dat betekent voor een mens niet zoveel. En met dezelfde vanzelfsprekendheid, sorry, maar met dezelfde vanzelfsprekendheid waarmee kinderen in Sinterklaas geloven, geloven zij in onze lieve Heer, maar het betekent dan nog niet zoveel. Nee, het is echt van harte aanbevolen overigens. Maar dat heb ik wat vaker gezegd toch, hè? Je moet mensen zo vroeg mogelijk vertellen over de Heer Jezus. Dus als ze anderhalf jaar oud zijn, dan begrijpen ze er nog niks van. Dus ze verstaan niet eens wat je zegt, maar dat geeft niet. Daar ben je er in ieder geval op tijd bij. Dus vanaf die leeftijd ongeveer, dan weet u dat. Dat hebben ze mij ook gedaan. Ja. Nou goed. Serieus? Nou goed. En dan zover, dus zo vroeg mogelijk, maar dat betekent dan nog niet zoveel. Omdat men dan weliswaar misschien wat weet, maar het nooit ervaren heeft. Dat komt pas later. En bij voorkeur in die volgorde. Dat is namelijk toch de makkelijkste. Nou goed. En waar het hier dus inderdaad om gaat, is dat het maar niet zo zou zijn dat de Israëlieten gewoon van hun ouders gehoord hadden van hoe dat gegaan was. Dat moest wel hoor, want dat moesten ze vertellen, weet u nog? Ze zouden vragen, wat zijn die stenen hier bij Gilgal? Dan moest verteld worden hoe dat dan zat, hoe dat in die geschiedenis zit. Vandaar dat het belangrijk is dat er hier en daar historische monumenten zijn. Heb je dat nog? Dan kun je je kinderen vertellen hoe het ook alweer was vroeger. Nou goed, nee, dat is echt van belang. Maar vervolgens was het de bedoeling dat men het niet alleen wist van horen zeggen, maar dat men ook in de praktijk zelf die strijd zou beleven. En de ervaring daarin opnemen, dat is wat hier staat. En dat ik het aanhaal, is omdat het voor ons precies hetzelfde ligt. Want wij leren uit de schrift, omdat het er staat, gewoon, dat de duivel is overwonnen. En dat er niet gedaan is, degene die het geweld des doods had, het is de duivel, enzovoorts. Ja, maar hij oefent nog steeds zijn macht uit. En hij is ook de grote verzoeker. En God laat het toe, ook aan ons. Hoewel er staat, leidt ons niet in de verzoeking enzovoorts. Toch laat God het toe. Onder een wakend oog, zijn wakend oog overigens. Maar hij laat het toe. Waarom? Opdat we zouden weten wat dat is en wie die vijand is en dat hij overwonnen is en hoe hij overwonnen is. Dat ook wij dat in de praktijk zouden ondervinden. En waarom moet dat nou weer? Nou, het belangrijkste, er zijn heel wat punten te noemen dan. Maar het belangrijkste is, opdat wij juist daardoor de Heere Jezus zouden leren kennen. Want daar gaat het immers om, hem te kennen. Toen zei iemand, dan moet je me veel in je Bijbel lezen of de Bijbel bestuderen. En dat ontken ik niet, uiteraard. Dat zouden wij ook doen. Maar dat komt nooit verder dan theorie. En het kunnen beantwoorden van de gestelde vragen. Al of niet, multiple choice, enzovoorts. Ik bedoel, daar heb ik ook niet zoveel respect voor, eerlijk gezegd. Het is belangrijk, maar waar het werkelijk over gaat, is dat we ook in de praktijk van ons leven deze dingen zouden ervaren. Wat in Filippenzen 1 heet, wij zouden komen tot erkentenis en gevoelen. Staat dat? God is een goed werk begonnen in ons, zal hij voleindigen tot de dag van Christus. En het werk bestaat ongeveer hieruit, of heeft dit als doel, dat wij zouden komen tot alle erkentenis en alle gevoelen. Waarbij erkentenis staat voor theoretische kennis en gevoelen staat gewoon voor ervaring. Praktische kennis, namelijk beleving. Bevinding noemen ze het in sommige kringen, maar dan geeft men er meteen weer een eigen betekenis aan. Dus die term gebruik ik nooit. Maar het gaat om het leren uit theorie zowel als praktijk. En wij zouden in de praktijk ondervinden wat het is te staan tegenover den duivel. De tegenstander. En we zouden leren hoe hij werkt, maar we zouden ook leren hoe hij overwonnen wordt. En we zouden daar in de praktijk dan ook deel aan hebben. Opdat we langs die weg ook enig idee zouden hebben van de Heer Jezus Christus en van zijn werk en de grootheid daarvan. Dat is al. Dan waarom zouden wij de duivel bestrijden eigenlijk, om op het andere onderwerp van straks terug te komen? Waarom zouden we dat doen? Hij is overwonnen. Waarom hebben we het dan toch met hem te maken als tegenstander? Wel, omdat we navolgers van Christus zouden zijn en daardoor aan hem deel zouden krijgen. In alle opzicht. Omdat we de gezindheid van Christus zouden ontwikkelen. De denkwijze van de Heer Jezus enzovoorts. En zouden leren trouw te zijn aan het woord van God. Geloof is immers trouw, hetzelfde woord in de Bijbel overigens. Geloof is immers trouw, maar wat betekent trouw en wat betekent dus geloof als het niet bestreden wordt? Trouw wil immers zeggen dat men ergens aan vasthoudt, ondanks de omstandigheden. En daarom zijn die omstandigheden er nog steeds. En daarom laat God dat ook inderdaad toe. En dat staat hier ook, om Israël te verzoeken. Want ze moeten leren hoe dat is. Ze moeten weten wat dat is voor een strijd enzovoorts. Ze zouden dan ook persoonlijk deel aan hebben. In vers 4 trouwens van Richter 3 wordt het herhaald. Deze dan waren om Israël door hen te verzoeken, opdat men wiste of zij de geboden des Heren zouden horen, die hij hun vaderen door de hand van Mozes geboden had, enzovoorts. Zo gebeurt het bij ons ook. En daarom wordt ons geloof beproefd. Niet van Gods wegen, God laat het echter toe dat het gebeurt. Het is de duivel die het probeert en die ons van onze plaats, onze positie in de genade en in de vrijheid wil verdrijven enzovoorts. En God laat het toe, althans tot op zekere hoogte, als beproeving van ons geloof. En dat is noodzakelijk, want beproeving, zegt de schrift, activeert. Beproeving van geloof wil zeggen, het is de activering van geloof. Dan gaat het echt wat worden. Zoals gezegd, trouw is geen trouw en geloof is dus geen geloof, zolang het niet bestreden wordt. En daarom is er altijd de vijand. En daarom laat God het toe dat wij verzocht worden, enzovoorts. Opdat wij zouden leren trouw te zijn en opdat we op die wijze zouden wassen, groeien, net zoiets. Zouden opgroeien in het geloof. Dat kan dus alleen als het verzocht wordt. En ik vind het wel grappig, eerlijk gezegd, meen ik, zo op afstand bekeken, want dat is de beste manier om het te bezien, hè? Gewoon objectief. Op afstand bekeken vind ik het wel grappig, want dat betekent dat God zijn tegenstander gebruikt voor zijn eigen doel. En dat is nou net waar het allemaal om draait. Hè? God gebruikt alle dingen ten goede. God gebruikt zijn vijand zelfs voor zijn eigen doel. En dat maakt hem tot die grote God enzovoorts. En dus acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, schrijft Jacobus, toch? En voor degenen die Jacobus niet blieven, hetzelfde staat in Romeinen 5, dus laat maar zitten. Het is precies dezelfde gedachte, met dezelfde woorden. Wij roemen ook in de verdrukking enzovoorts en de vochten zelf, precies zo'n gelijke uiteenzetting. Het is namelijk noodzakelijk opdat ons geloof zou toenemen, opdat het wat zou betekenen, opdat wij sterker zouden worden. Het wordt als oefening, als training beschouwd van Gods wegen. En tegelijkertijd hebben wij daarbij de garantie dat wanneer wij verzocht worden boven wat wij dragen kunnen, zou God met die verzoeking ook de uitkomst geven. Met andere woorden, dit gebeurt dus nooit dat wij verzocht worden boven hetgeen wij dragen kunnen. Maar de bedoeling is echter dat wij niet vallen voor de verleiding. En water bij de wijn doen terwille van de buurman of zo. Aan wie we zo nodig een goed gelaat moeten tonen of iets dergelijks. Omdat we denken of beweren dat we hem geen aanstoot mogen geven. Enzovoorts. Nee, we zouden de Heer geen aanstoot geven. We zouden de Heer wel behagelijk zijn. Al lagen we ook overhoop met heel de rest van de wereld. Ik hoop het laatste niet voor u. En we doen ons best dat het dat ook niet wordt. Eerder gezegd, dat is veel makkelijker, veel prettiger allemaal. Dat vind ik ook 100% sta ik daarachter. Men zou daar zijn best voor doen. Maar er staat één ding bovenuit. En dat is, we zouden trouw zijn aan de Heer. Ondanks de omstandigheden. En daarom is dit dus zo. En vandaar deze waarschuwing aan het adres van Israël in het verleden. En waar deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeeld, komt dezelfde waarschuwing aan ons. Wees sterk, blijf trouw aan het woord Gods en ga niet in tot deze volken. Deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Dat was weer Jozua 23 vers 7. Gedenk ook niet aan de naam hunner goden en doet er niet bij zweren en dient hen niet en buig u voor die niet enzovoorts. Maar gij zult de Heere uw God aanhangen. Vers 8. En de nieuwtestamentische variant, zoals gezegd, is: wij zouden blijven in de wijnstok. Blijven in de Heer, omdat we in hem vrucht zouden dragen, enzovoorts. En hoewel er van alles om ons heen gebeurt, wat een andere richting zich op beweegt, zouden wij trouw blijven aan de Heer. Dat is de bedoeling. Goed, daar moeten we het bij laten. Ja, zuster, het is alweer de hoogste tijd. Ja.